Goedemorgen allemaal. Mijn naam is Piet Kuiper, ik ben vanmorgen ouderling van dienst. Graag heet ik allemaal van harte welkom in deze dienst. In bijzonder als u hier voor de eerste gast bent, of misschien al vaker onze gast was. We groeten ook iedereen die deze dienst nu beluistert via de internetuitzending, of misschien op een later moment via de opname. Voor haar vanmorgen is onze eigen wijkdominee, dominee Richard Sali. En de muziek wordt verzorgd door organist Hans Hutte en door onze eigen Jusum Kerkband. Er is vandaag kindernevendienst voor alle kinderen van de basisschool in één gecombineerde groep vanwege vakantie. En we beginnen de dienst nu met het zingen van lied 220, de versen 1 en 4. Namens de kerkenraad wens ik u allen gezegende diensten.
Worden we stil tot God. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft en die trouw blijft, van generatie op generatie, ja, tot in eeuwigheid, en die het werk dat zijn hand begonnen is, nooit loslaat. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de eenheid met de Heilige Geest. Amen. Door de storm hier naartoe geblazen, zijn we ook vanmorgen geroepen om de lof van God te zingen. We doen dat met de woorden van een psalm die we misschien niet heel vaak zingen, maar wel een hele bijzonder mooie psalm, psalm 48, daarvan zingen we het eerste en het derde vers. En daarna zingen we alweer een heel oud lied uit de bundel Opwekking, Bron van Licht en Leven. En daarna een nieuwer lied, er breekt een langbeloofde toekomst aan. En zo willen we God prijzen om wie Hij is en wat Hij doet. Laten we met elkaar zingen. En om te groeien in die verhouding van een kind tot zijn vader, geeft God ons zijn geboden. Om te oefenen in het leven van een leven in vrijheid. En vanmorgen horen we de geboden van God tot ons komen in de vorm van een vraag. Vragen die niet de bedoeling hebben om je onder druk te zetten of je te beschuldigen, maar om je te laten stilstaan bij wat nu eigenlijk de kern van je leven uitmaakt en hoe je daarin zou kunnen groeien. En bidden we na de lezing van de geboden ons gebed om vergeving en vernieuwing. God is de God die aan je vraagt: ben ik de belangrijkste voor jou elke dag van je leven? God is de God die vraagt: laat jij zien wie ik ben. En vereer je mij zoals ik dat graag wil en wijs je daarin ook anderen de goede weg. God is de God die vraagt: is mijn naam jou zoveel waard dat je ervoor op wilt komen, ook tegenover anderen? God is de God die vraagt: reserveer jij de eerste dag van de week als een rustdag voor mij, een dag van vrijheid, van vrede en van vieren? God is de God die vraagt: erken je de verhoudingen waarin ik je geplaatst heb? Bijvoorbeeld als kinderen en ouders naar elkaar toe. God is de God die vraagt: gun jij je naasten hun plek? En zoek je voor hen het goede? God is de God die vraagt: ga jij zuiver om met liefde, trouw, relaties, seksualiteit? God is de God die vraagt: respecteer jij het bezit van je naaste? En kun je tevreden zijn met wat je uit mijn hand ontvangt? God is de God die vraagt: ben jij zuiver en oprecht in wat je tegen en over je naaste zegt? God is de God die vraagt: vertrouw je mij in mijn zorg voor jou? En is jouw hart voor mij een woonplaats? Zo spreekt God. Laten we bidden. God van vriendelijkheid en liefde, kom dichter bij ons wanneer wij dichter bij u komen. Vergeef ons onze dwaalwegen, onze verkeerde woorden en daden. Wees in onze harten, in onze gedachten, in onze woorden. En vorm ons zo dat wij gaan lijken op uw Zoon, Jezus Christus. Help ons te genieten van de rust van uw huis. Help ons om door uw geest stil te worden tot u. Om zo te ontdekken wat u ons zeggen wilt. En dat we kunnen meebewegen in het ritme van uw koninkrijk. Zegen de kinderen en de leiding van de crèche en de kindernevendienst. Zegen onze broers en zussen die thuis of ergens anders zich verbonden met ons weten en wij met hen. Zo bidden wij tot eer van uw grote naam. Amen. Zingen wij een lied van toewijding aan uw voeten, Heer. Thank you. De kinderen die naar de kinderenevendienst toe gaan. Ik wil u vragen om naar voren te komen. Goedemorgen, fijn dat jullie er allemaal weer zijn. Zoals jullie zien, ik heb iets meegenomen. En ik zeg het er maar meteen bij. Ik heb dit meegenomen om jullie voor te bereiden op het Bijbelverhaal wat jullie zo meteen gaan luisteren. En ik kijk er al een beetje ernstig bij. En dat is natuurlijk eigenlijk heel raar, want dit is een heel mooi pakje. Hoe kijken jullie meestal als je een pakje krijgt? Een mooi cadeautje? Blij, ja. En toen ik dit pakje zelf had ingepakt en ik het zo op tafel zag liggen, werd ik er zelf eigenlijk ook gewoon heel erg blij van. Van wauw, mooi pakje. En toen ben ik eens gaan zitten bedenken, wat zou hierin kunnen zitten? Wat zeg je? Weet je niet? Nee, ik weet het ook niet. Nee. Niks. Oh, wat zijn er toch altijd ongelooflijk slimme kinderen. Jij bent ongelooflijk slim. Hij is heel erg licht. Ja, dat klopt. Maar toen dacht ik, nou ja, misschien zit er wel een supersonische tablet in. Die gewoon hartstikke licht is. Zodat je nooit moeie armen krijgt als je een lang spelletje aan het spelen bent. Maar die zo licht is. En dan ook nog eens supersnel. Dat zou kunnen, dat er zoiets moois in zit. Want ik dacht, er is dus iemand geweest. En die ja, dat was ik dus zelf. Er is dus iemand geweest die de moeite heeft genomen om hier een prachtige strik om te maken. En weet je, het heeft mij heel lang gekost voordat ik doorhad hoe je zo'n strik eigenlijk maakt. Als je bij de bloemwinkel bent, dan doen ze dat in één keer, maar... Dus nou, een prachtige strik zit erom. En nou, eigenlijk heel mooi papier. Heel vrolijk papier. Lijkt een beetje clownsneuzen, dus daar word je eigenlijk meteen vrolijk van. En nou ja, voor mijn doen is het ook best wel mooi ingepakt. Dus ja, dan ga je dat pakje openmaken. En dan is dat natuurlijk wel heel spannend, want wat zit er dan in? Oh, dan lukt dat nooit helemaal goed. Nou, mooie doos. Maar ja, wel een beetje een oude doos. Ja? Er kunnen schoenen in zitten. En als je een nieuwe schoen hebt, dan kun je daar ontzettend blij mee zijn. Hè? Maar ja. Dus, maar ja, dan zijn het wel hele lichtgewicht schoenen. Zullen we gaan kijken wat erin zit? Oeh, een papier. Misschien zit de tablet dan onder het papier. Jij had gelijk. Er zit helemaal niks in. Nou, dat is ook wel een beetje een teleurstelling. Het was een schoenendoos. Ja, het is een schoenendoos. Er zaten schoenen in, maar nu zit er helemaal niks in. En ik zou me kunnen voorstellen dat als jij dit op je verjaardag krijgt, en dat staat op tafel, je gaat het allemaal uitpakken, je doet hem dan open en er zit niks in, dan ben je ontzettend teleurgesteld. En daar gaat het Bijbelverhaal van vanmorgen over. Over iemand die heel erg teleurgesteld is. Nou, voordat we daarna gaan luisteren, gaan we eerst met elkaar een lied zingen. En dan gaan jullie horen hoe dat verhaal verder afloopt. Je mag het papiertje houden, maar je mag het ook weer in doen. Dank je.
Nou, dan gaan we een liedje. Niet alleen voor jullie zingen, maar ook met jullie Thank you.
We gaan met elkaar uit de Bijbel lezen en we hebben drie Bijbelgedeeltes en we beginnen allereerst bij Jesaja 58. En er staat boven vasten en Sabbat. Roept luidkeels zonder je in te houden, verhef je stem als een ramshoorn. Maak aan mijn volk zijn misdaden bekend, aan het volk van Jacob zijn zonde. Zeker, ze zoeken mij dag aan dag. Vol verlangen om te ontdekken wat ik wil, zoals een vreemd volk dat rechtvaardig leeft en het recht van zijn goden niet verzaakt. En ze vragen naar mijn rechtvaardige voorschriften en verlangen naar Gods nabijheid. Waarom ziet u niet dat wij vasten en merkt u niet op dat wij ons onthouden? Omdat jullie op je vaste dagen nog handel drijven en jullie arbeiders afbeulen. Omdat jullie onder het vaste strijden en ruzien en vol vuur met elkaar op de vuist gaan. Als je op die manier vast, wordt je stem niet gehoord in de hemel. Zou dat het vaste zijn dat ik verkies? Is dat een dag van onthouding? Dat iemand het hoofd buigt als een riet en zich met een rouwkleed neerlegt in het stof? Noemen jullie dat soms vasten? Is dat een dag die de Heer behaagt? Is dit niet het vaste dat ik verkies? Misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden en ieder juk breken? Is het niet je brood delen met de hongerigen, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen? Dan breek je licht door als de dageraad, je zult voorspoedig herstellen, je gerechtigheid gaat voor je uit, de majesteit van de Heer vormt je achterhoede. Dan geeft de Heer antwoord als je roept. Als je om hulp schreeuwt, zegt Hij, hier ben ik. Wanneer je het juk van de onderdrukking uitbandt, de beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij, wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt en de verdrukte gul onthaalt, dan zal je licht in het donker schijnen. Je duisternis wordt als het licht van het middaguur. De Heer zal je voortdurend leiden. Hij zal je verkwikken in dorre streken. Hij maakt je botten sterk en krachtig. En je zult zijn als een goed bevloeide tuin. Als een bron waarvan het water nooit opdroogt. Je eigen mensen zullen weer opbouwen wat al eeuwenlang verwoest ligt. Fundamenten door vroegere generaties gelegd zullen weer worden hersteld. Dan zal men je noemen hersteller van muren, herbouwer van straten. Wanneer je je voeten rust gunt op de Sabbat en geen handel drijft op mijn heilige dag, wanneer je de Sabbat als een dag van vreugde ziet, de dag van de Heer als een heilige dag, wanneer je Hem in ere houdt door niet je gang te gaan, geen handel te drijven of zaken te bespreken, dan vind je vreugde in de Heer. Ik zal je laten rijden over de hoogte van de aarde en je laten genieten van het land dat ik je voorvader Jacob in bezit heb gegeven. De Heer heeft gesproken. Dan lezen we uit Matthäus 6, van 16 tot 18. Wanneer jullie vasten, zet dan niet zo'n somber gezicht als de huichelaars, want zij doen dat om iedereen te laten zien dat ze aan het vasten zijn. Ik verzeker jullie, ze hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie, zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent, alleen je Vader die in het verborgene is. En jullie Vader die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. En dan Markus 2, van 18 tot en met 22. De leerlingen van Johannes en de Farizeeën hadden de gewoonte regelmatig te vasten. Er kwamen mensen naar Jezus toe die hem vroegen, waarom vasten de leerlingen van Johannes en de leerlingen van de Farizeeën wel, maar uw leerlingen niet? En Jezus antwoordde, bruiloftsgasten kunnen toch niet vasten zolang de bruidegom bij hen is? Nee, zolang ze de bruidegom bij zich hebben, kunnen ze niet vasten. Maar er komt een dag dat de bruidegom bij hen wordt weggehaald en dan is het hun tijd om te vasten. Niemand verstelt een oude mantel met een lap die nog niet gekrompen is, want dan trekt de nieuwe lap de oude stof kapot en wordt de scheur nog groter. Niemand giet jonge wijn in oude leren zakken, want dan scheuren ze open en gaat de wijn verloren, net als de zakken zelf. Jonge wijn hoort in nieuwe zakken.
Vanmorgen wilde ik het met jullie zo op de drempel naar de 40 dagen tijd hebben over vasten. Vandaar de schriftlezingen. En Jezus die brengt dan heel verrassend het beeld van de bruidegom in. En dat bepaalt ons ook bij het geloof, de gedachte dat wij als gemeente de bruid van Christus zijn. En daarover gaat ook het lied dat we nu met elkaar gaan zingen. We mogen bruidsgemeente zijn. Zingen we met elkaar lied 968 en daarvan het eerste en het vijfde vers als antwoord op de lezingen.
Thank you.
Als antwoord op de preek zingen we een lied dat nog hoort bij de tijd van Epifanië, de tijd direct na kerst. Een lied dat Jezus bezingt als de heldere morgenster. Gemeente van Jezus Christus, komende woensdag 26 februari, dan begint de 40 dagen tijd. En voor heel veel christenen is dat een periode waarin op de een of andere manier gevast wordt. Voor sommige christenen is vasten iets heel gewoons, ook iets heel vanzelfsprekends. En er zijn christenen die nog nooit gevast hebben, voor wie het ook iets heel vreemds is. Er zijn christenen die vinden het maar raar dat er christenen zijn die niet vasten. En andere christenen vinden het maar raar dat er christenen zijn die wel vasten. Als je in de Bijbel gaat kijken, dan wordt er met grote regelmaat over vasten gesproken. Van Mozes en Elia, van David, Daniel, van Esther, wordt verteld dat ze vasten. En er is één grote dag, één grote feestdag, een grote verzoendag, waarop het hele volk Israël verplicht is om te vasten. Als je dat trouwens weer vergelijkt met andere religies, dan ligt er op vasten in het Jodendom eigenlijk niet zo'n hele grote nadruk. Want er is eigenlijk maar één dag waarop het hele volk verplicht is om te vasten. En ook van Paulus wordt verteld dat hij vastte. En van Jezus weten we dat hij gevast heeft. En eigenlijk is die beweging van vasten de hele wereldkerk door te zien. En trouwens dus ook in allerlei andere grote wereldreligies. Tegelijkertijd zie je dat met name in het Nederlands gereformeerde protestantisme van de vorige eeuw er nauwelijks aandacht voor vasten is geweest. En als er wel over gesproken werd, dan vooral negatief. Vasten is iets wettisch. En trouwens, Jezus heeft de wet vervuld. Dus het is helemaal niet meer nodig om als christen te vasten. En in bepaalde kringen klinkt het zelfs heel calvinistisch om tegen vasten te zijn. Maar de tragiek van een beroemde figuur in de kerk zijn is dat je volgelingen soms radicaler zijn dan jezelf. En zo zei Calvinisten soms calvinistischer dan Calvijn. Want Calvijn heeft ergens geschreven over vasten. Integendeel, het is ook nu nog een heel goed hulpmiddel voor de gelovigen. En in sommige kringen is het citeren van Calvijn het einde van alle discussie. Hij zegt het, dus het mag. Zelf ben ik voor het eerst met vasten in aanraking gekomen op mijn studentenvereniging in Utrecht. Daar werd door verschillende mensen op heel verschillende manieren gevast. 40 dagen geen suiker in je koffie. 40 dagen geen snacks. 40 dagen geen koffie. En het toppunt was natuurlijk wel 40 dagen geen bier. En ik weet nog heel goed dat ik daar altijd een heel dubbel gevoel bij had. Aan de ene kant had ik heel veel bewondering voor mensen die op de een of andere manier aan vasten deden. Want als ik doorvroeg, dan hoorde ik ook echt wel verhalen waar me duidelijk uit werd dat vasten een manier kan zijn waarop je inderdaad meer gericht kunt raken op God, op Gods nabijheid. En als ik dat hoorde, dan raakte me dat, omdat dat raakte aan een verlangen dat ook diep in mij zit. En aan de andere kant, zo in voorbereiding op de 40 dagen tijd, al dat gepraat over vasten in de sociëteit, dat kon ook wel eens iets dwingends hebben. Zo van, kijk, mij is radicaal zijn. Jij neemt geen suiker in je koffie, ik neem helemaal geen koffie. En dat er iets grondig mis kan zijn met vasten, dat laat wel met heel veel overtuigingskracht de lezing uit Jesaja zien, die we vanmorgen hoorden. Ik weet niet of je dat zo snel tijdens het luisteren hebt kunnen registreren. Maar het is natuurlijk heel radicaal wat God tegen zijn volk zegt. Dat God zegt, niet alleen dat vasten van jullie, dat irriteert me mateloos. Maar zelfs jullie verlangen naar mijn nabijheid, heb ik de buik van vol. Dat is wat, dat God dus je verlangen naar zijn nabijheid niet serieus neemt wanneer dat verlangen naar nabijheid niet gekoppeld is aan iets anders. Namelijk in alle concreetheid recht doen aan mensen die het moeilijk hebben. Ik las van de week in het Nederlands Dagblad dat Rico Voorberg, die toch volgens mij iemand is met enorm veel optimisme en moed, dat hij zelfs geen stip meer aan de horizon ziet voor het vluchtelingenprobleem zoals zich dat manifesteert op Lesbos. Daarom de stichting We Gaan Ze Halen heeft opgeheven. Als ik zo'n bericht lees en ik lees dan Jesaja 58 en ik bereid een preek voor over vasten, dan wordt het daarmee wel heel concreet. Ik hoor de woorden van Jesaja als een waarschuwing dat wanneer je vast, dat dan ook gepaard dient te gaan met daadwerkelijk compassie voor mensen die het moeilijk hebben. Maar ja, moeten de leerlingen van Jezus eigenlijk wel vasten? Dat is dus een vraag die net zo oud is als het evangelie. De leerlingen van Jezus blijken niet te vasten. En dan zegt Jezus er ook bij, waarom niet? Omdat de bruidegom bij hen is. Als de bruidegom in het midden is, dan is het tijd om te feesten, niet om te vasten. En ik vind dat zo bijzonder, dat Jezus, als het gaat over vasten, dat beeld van de bruiloft erbij houdt. En volgens mij geeft dat al direct aan waar het ten diepste in vasten over gaat. Vasten hoeft dus niet wanneer de bruidegom bij je is, maar het wordt wel iets heel logisch om te doen als de bruidegom niet meer in je midden is. Daar concludeer ik uit dat vasten dus te maken heeft met afstand en nabijheid. Ik kom daar nog wel op terug. Als de bruidegom in je midden is, dan niet vasten. En als die weg is, dan wel. En, zegt Jezus, er gaat een tijd komen dat de bruidegom niet in hun midden is. En dan zullen mijn leerlingen vasten. Over welke tijd Jezus het heeft, is in de uitleggeschiedenis best wel discussie geweest. Met name mensen die niet zoveel op hebben met vasten, die hebben gezegd, nou, die periode waar Jezus op doelt, is de periode van Goede Vrijdag tot de Paasmorgen. De tijd dat Jezus in het graf ligt, dat hij in het dodenrijk is. Dat is de periode waarin Jezus niet meer bij zijn leerlingen is. En dat is dus ook de tijd voor zijn discipelen om te vasten. Want Jezus is nu opgestaan en door de geest is Jezus altijd bij ons. En dus is de bruidegom altijd in ons midden. Dus hoeven wij als leerlingen van Jezus niet meer te vasten. Er zijn ook uitleggers die zeggen, nee, Jezus bedoelt met die periode toch echt iets anders. De meest natuurlijke uitleg is dat de bruidegom niet meer in het midden is. Dat is de periode die aanbreekt vanaf het moment dat Jezus naar de hemel gaat. Om plaats te nemen aan de rechterhand van zijn vader. En dus de tijd waarin de bruidegom er niet is en de leerlingen hebben te vasten, is de tijd, precies de tijd waarin we als kerk leven. De tijd tussen hemelvaart en de tweede komst van Jezus Messias. Nergens in het evangelie lees je trouwens de opdracht om te vasten. Dan moet je met dingen die er niet staan natuurlijk altijd voorzichtig zijn. Er zijn mensen die zeggen dus heel spitsvondig, ja, het staat er niet, dus je moet het niet doen. En andere mensen zeggen nog spitsvondiger, het staat er niet, omdat het zo vanzelfsprekend is. En toch voor die laatste uitleg is wel iets te zeggen. En dat heeft te maken met taal. Jezus zegt tegen zijn leerlingen in Matteüs niet, als jullie vasten, doe het dan. Dat laat de optie open dat zijn leerlingen niet vasten. Als jullie het niet doen, nou ja, dan heb je met wat ik nu ga zeggen niks te maken. Maar als je vast, doe het dan zus en zo. Maar dat zegt Jezus niet. Jezus zegt niet als, Jezus zegt wanneer jullie vasten. Jezus gaat er dus gewoon van uit dat zijn leerlingen zullen vasten. En om er nog maar even een reformator tegenaan te gooien. Luther heeft gezegd, het was niet de bedoeling van Christus om het vaste te verwerpen of te verachten. Het was zijn bedoeling om het vaste te herstellen in zijn oorspronkelijke betekenis. Wat is het eigenlijk, vasten? En waarom zou je het doen? Nou ja, in zijn meest algemene zin zou je kunnen zeggen dat vasten is dat je vrijwillig afziet van een normale en op zich goede gewoonte. En dat je daarvan afziet omwille van meer contact met God. Dirk de Bree heeft eens een keer geschreven, vasten is het doelbewust en voor een bepaalde tijd afzien van voedsel of andere geneugten. Ik vind het niet echt een Dirk de Bree woord, maar goed. Om zo ontvankelijker te worden voor het woord van God, om te hongeren en te bidden om meer van Gods koninkrijk in je leven en in de wereld. Dus je mindert met iets, omdat je meer van God wilt. He, dus je eet normaal 3 keer per dag. In een periode van vasten eet je dan 2 keer per dag. En de tijd die je daarmee overhoudt en wanneer de situatie waarin je leeft het toelaat, zou je dan kunnen wijden aan gebed. Of na overleg met en toestemming van je partner kun je voor een bepaalde tijd afzien van seks. Om je op die manier meer te wijden aan de omgang met God. Of je kijkt een bepaalde periode minder of geen televisie. En de tijd die je over hebt besteed je aan het opzoeken van een eenzaam mens. Of je geeft een bepaalde periode minder geld uit aan luxe. En het geld dat je overhoudt kun je besteden aan een goed doel. En je doet het niet omdat het moet. Maar het is een vrijwillig afzien van een normale, op zich goede gewoonte. Intrigerende, maar ook wel ingewikkelde van vasten is dat je wel gaat merken dat er allerlei bijeffecten zijn. Door vasten leer je jezelf heel goed kennen. Je kunt tot de ontdekking komen hoe afhankelijk je eigenlijk bent van bepaalde dingen. Een vriend van mij had zich voorgenomen om tijdens de 40 dagen tijd geen koffie te drinken. Na een week smeekte zijn omgeving om alsjeblieft weer koffie te gaan drinken, want hij was niet te genieten. Ik heb zelf wel eens geprobeerd om 24 uur lang niet te eten, maar na een halve dag kon ik aan bijna niets denken dan aan eten. Maar dat is natuurlijk wel hele interessante informatie. En ik bedoel dat niet vroom, maar het is natuurlijk eigenlijk wel heel gek. Als ik een halve dag niet eet, krijg ik visioenen van eten. Maar als ik 3 dagen niet in de Bijbel lees, gebeurt helemaal niks. Hoe afhankelijk ben je geworden van alles en nog wat? En kun je nog zonder de dingen die vanzelfsprekend voor je zijn? En zeker als vasten te maken heeft met eten, dan is dat misschien wel daarom zo confronterend, omdat wij eten zo vaak gebruiken om onszelf te troosten, om onszelf te verdoven. Een paar jaar geleden werd de term comfort food opeens heel populair. En je snapt denk ik meteen wat met zo'n term bedoeld wordt. Als je moe bent van een dag vol werk zonder voldoening. Als je gefrustreerd thuiskomt na weer een oeverloze vergadering. Als je kinderen of je partner je tot het uiterste gedreven hebben. Wat is er dan heerlijker dan het openrukken van een zak chips, het bestellen van een snelle pizza of het opentrekken van een goede fles? En er is natuurlijk helemaal niks mis met chips, pizza of wijn. Maar het is een illusie om te denken dat die dingen je troosten in je verdriet. Ze vullen je hart niet. En ze verzachten de pijn niet. Het enige dat eten en drinken met je doet op dat moment is dat het verdooft. Het verdooft je verdriet. Het verdoezelt de leegte en het verdooft de pijn. En zo gauw je gaat vasten, loop je dus het risico dat de verdoving uitgewerkt raakt. En je opeens de pijn, de leegte en het verdriet in volle hevigheid gaat voelen. En daarom is vasten ook niet iets om zomaar eventjes naïef aan te beginnen. Als je het overweegt, maak een plan. Maak voor jezelf ook duidelijk wat je doel is. En alsjeblieft, leg de lat niet te hoog. Wees realistisch, maak er geen wedstrijdje grensverleggen van. En houd die balans van minder en meer in de gaten. Als je mindert met het een, maak dan meer ruimte voor gebed. Zodat je ook stem kunt geven aan de mooie en aan de ingewikkelde dingen die je tijdens het vasten in jezelf tegenkomt. En als je denkt, wat moet ik nou met nog meer gebed? Ik weet nu al nauwelijks wat ik tegen God moet zeggen. Bedenk dan dat stil zijn voor God ook een vorm van bidden is. En zou je zeggen, maak ruimte voor vragen rondom recht en onrecht en hoe je daarin iets kunt doen. Waarom je eigenlijk zou vasten? Uiteindelijk dus alleen om je meer op God te richten. Niet om iets van God gedaan te krijgen. Niet om indruk op God of op je medegelovigen te maken. Nee, vasten is iets om dichter bij God te komen. En zo moet je, denk ik, die woorden van Jezus ook verstaan. Hij is de bruidegom. En hij zit vlak naast zijn discipelen. Dichterbij kan niet. En daarom hoeft vasten ook niet. Maar nu is Jezus in de hemel. En dan gaan zijn leerlingen verlangen naar zijn aanwezigheid. En dan zullen ze vasten. En met dat ze vasten, zullen ze het gemis sterker voelen. En vanwege het gemis zullen ze des te meer verlangen naar zijn aanwezigheid. En dat is de hele diepe paradox van vasten. Vasten is een manier om intenser te beleven dat je God mist. Zoals je maag knort van de honger, zoals je tong droogt is van de dorst, zoals je oor verlangt naar muziek, zoals je geest verlangt naar het gezelschap van andere mensen, zo verlangt je ziel naar God. En dat verlangen heeft God zelf diep in ons hart gelegd. Maar er is zoveel om ons heen en in onszelf dat dat verlangen overschreeuwt. Je kunt zo druk bezig zijn met consumeren, met werken, met contact leggen, met praten en met druk zijn. Verlangen naar God een hele zachte stem wordt die niet meer hoort. En vasten is een manier om het stil te krijgen in je leven. En om de stem van het verlangen sterker te laten worden. Iemand van wie je zielsveel houdt gaat naar het buitenland. En in het begin het gemis ontzettend pijn, daar hoef je helemaal niks voor te doen. Maar als het verblijf langer duurt, dan kun je gewend raken aan het gemis. Zeker als je voortdurend afspreekt met vrienden en vriendinnen om het gemis maar niet te voelen. Vasten is een manier om de pijn van het gemis open te houden. Om te beseffen dat Jezus, onze, jouw bruidegom, niet bij ons is. Vasten is een manier om niet te wennen aan het gemis, maar het te voelen. Een tijdje geleden vierden we met elkaar het avondmaal. En als het goed is, daar bidden we tenslotte ook om, hebben we aan de tafel iets van de eenheid met Jezus ervaren. Je kreeg brood, je kreeg wijn. En dat zijn tekenen vanuit de toekomst. Brood en wijn uit het koninkrijk van God. En dat brood en die wijn zeggen tegen je, zo echt als je dat brood eet en de wijn drinkt, zo echt is Jezus bij je. Zo echt ben je verbonden met hem. En dus als we avondmaal vieren, dan kun je niet vasten, want de bruidegom is in je midden. Maar misschien ben je, net als ik, ook wel eens teleurgesteld in het vieren van het avondmaal. Zo'n klein stukje brood. Zo'n klein slokje wijn. Wat zegt dat nou helemaal? Is dit alles? Misschien heb je dat ook wel eens gehad. Dat je verlangt naar meer. Het is helemaal prachtig dat ik hier met mijn broers en zussen in de gemeente aan de avondmaalstafel zit. Maar ik zou willen dat Jezus naast me zat. En dat hij me bij de hand zou nemen. En dat hij mijn leven zou genezen. En dat hij me dan nooit meer alleen zou laten. Dat is een verlangen dat in je hart gelegd wordt door de Heilige Geest. En vasten helpt je om dat verlangen sterker te laten worden. Wanneer je gaat vasten, zegt Jezus, dan hoeft een ander het niet te weten. Want vasten is iets tussen God en jou. Mag je er dan helemaal niet over praten? Ik denk het wel. Er zijn broers en zussen in de gemeente die jarenlang ervaring hebben met vasten. En als jij overweegt om dat te gaan doen, dan kun je veel hebben aan hun advies. Of het is mooi om met elkaar te bespreken wat je tegenvalt. Of wat je aan mooie ervaringen opdoet. Zolang je er maar niet over praat om te laten zien wat jij allemaal wel niet doet. Vast in het verborgene, zegt Jezus, en je vader zal je ervoor belonen. Wat is de beloning die God geeft voor vasten? Ook dat is een paradox. De beloning voor vasten is dat we de aanwezigheid van God meer en meer gaan missen. En daarom gaan zoeken. En hem daarom tegenkomen. En zijn aanwezigheid meer en meer opmerken. Vasten is een vorm van zoeken naar God. We hebben het met de kinderen gezongen. Wie zoekt, vindt. Amen.
De bloemen zijn vanmorgen voor degene die Amsterdammer van het jaar is geworden. Ik weet niet of ze er is. Merel Huizinga. Nee? Oké. Ze is van de week gekozen tot Amsterdammer van het jaar. En ze organiseert regelmatig ook concerten hier in de kerk. Ze heeft ons de vleugel in de bruiklijn gegeven. Zou iemand de bloemen bij Merel kunnen bezorgen? Oké, nou, anders vinden we na afloop van de dienst nog even een oplossing. Schrijf in ieder geval een groet even voor Merel op de kaart die na de dienst achter op de tafel zal liggen. Dan weet ze dat ze onze dank heeft gezien.
Ik begrijp dat er vanuit de kinderleefdienst al een opmerking zou zijn over het 40-dagen project. Danielle.
Ja, de komende weken gaan we het tijdens de kindernevendienst hebben over de voorbereiding voor Pasen, 40 dagen tijd. Het gaat over dat Jezus de weg op gaat, naar de berg op, en dan gaat hij zo gaandeweg voorbereiden op Pasen. We wilden graag dit project samen met de gemeente doen, het parallel naast het kindernevendienstproject. Daarom zijn er kalenders besteld, 40 dagen tijd kalenders, om ook dit vorm te geven thuis. Dus thuis, staat voor elke dag staat er een stukje wat je kunt lezen. Er staan opmerkingen bij, er staan recepten bij. Er staat ook een heel mooi aansluitend op de preek, een soort kalender heel Holland vast. Dus dan kan je zelf kijken van nou, de ene week minder snoepen, de andere week minder social of tv. Maar het leek ons mooi om dat gewoon zo samen vorm te geven om te kijken van nou, persoonlijk als gemeente met de kinderen op de kindernevendienst om zo toe te groeien naar Pasen. Ze liggen hier voor in de kerk, dus wie wil, het is absoluut geen verplichting, kan er straks één meenemen en kan dat thuis met elkaar of voor zichzelf gaan lezen.
En dan is er ook nog een bericht dat ik gisteren via de krant tot me kreeg. En dat is dat Paul Visser, predikant voorheen van de Noorderkerk en nu pionier predikant verbonden aan de Noorderkerk. Die heeft een paar weken geleden een beroep gekregen uit Rotterdam-Zuid, de Maranatenkerk. En hij heeft duidelijk te horen gekregen dat dat zijn nieuwe plek zal zijn waar hij zijn werk moet gaan voortzetten. Dus dat betekent dat Paul ons binnenkort gaat verlaten. En dat hij hopelijk ook in Rotterdam tot grote zegen mag zijn. Ook de naam van Paul en zijn gezin zullen we in onze voorbeden noemen. Laten we met elkaar danken en bidden. Heere God, Vader in de hemel, dank u wel dat u de God bent die ons geschapen hebt. Niet alleen met een geest, maar ook met een lichaam. En dat dat lichaam door u ook serieus genomen wordt. Dat we mogen genieten van ons lichaam. Dat we mogen genieten van wat er allemaal mogelijk is met ons lichaam. Maar dat ons lichaam ook een middel mag zijn in de omgang met u. En dat we ook in de omgang met ons lichaam ervoor kunnen kiezen dicht bij u te blijven. We bidden u, maak ons daar ook gevoelig voor. Wanneer het vanmorgen over vasten gaat, dan realiseren we ons dat niet voor iedereen de omgang met voedsel zomaar iets van een vrijwillige keuze heeft. We denken aan hen, misschien wel in onze eigen omgeving, die lijden onder een stoornis rondom eten. Voor wie voedsel nooit iets neutraals is, maar eerder op een vijand lijkt. Heere God, we bidden u voor hen die lijden aan zulke stoornis. En we bidden u voor hun omgeving. We loven en prijzen u, God, dat u de God bent die zo hartstochtelijk opkomt voor recht en gerechtigheid. Dat u als God eigenlijk helemaal niet vroom bent. En dat u liever hebt dat wij anderen helpen dan dat we ons in ellenlange gebeden tot u vinden. Wat bijzonder dat u zo bent. Maak ons daarin oprecht en zuiver. Wij bidden u vanmorgen voor mensen die al heel lang vasten, maar niet vrijwillig, omdat ze leven in situaties van armoede en gebrek aan voedsel. Heer God, leer ons zien dat in deze wereld armoede onrecht is. En doe ons opstaan. Wij bidden u voor de stroom vluchtelingen in deze wereld. Voor mensen die hun verleden moesten opgeven. Voor iets dat geen toekomst blijkt te zijn. Heer God, wees hen nabij in de wanhoop. Wij danken u voor mensen als Rico, die ons wijzen op onrecht en op de mogelijkheid om, ook al is het op kleine schaal, er iets mee te doen. Wil Rico en zijn medewerkers ook bewaren voor teleurstelling die bitter maakt. En daarin ook bemoedigen. Wij bidden u voor deze stad. En vanmorgen bidden wij u in het bijzonder voor alle sekswerkers in deze stad. We lezen over hen. Ze zijn onderwerp van gesprek in de gemeenteraad. We praten over de overlast die de vraag naar hun werk met zich meebrengt. Maar vanmorgen op deze plek bidden we u voor prostituees, voor vrouwen en mannen. Wees hen nabij, zodat ze zich geliefd weten door u. Dat ze zich gezien weten. Niet op de manier zoals ze die gewend zijn van achter de ramen, maar dat ze zich gezien weten door ogen die hen liefhebben om wie ze zijn. En hun erkennen in hun kwetsbaarheid. We bidden u vanmorgen voor Paul, zijn vrouw, zijn gezin. Dank u wel dat u het voor hem duidelijk hebt gemaakt dat er een nieuwe roeping voor hem ligt in Rotterdam. En dat hij zo in het vertrouwen op de leiding van uw geest zijn weg mag gaan. We zeggen u dank voor wat hij voor deze stad heeft betekend. En we bidden u om zegen voor hem. En voor de Noorderkerk voor de komende tijd van loslaat. We danken u voor Merel, voor wie zij is, voor wat ze doet. We danken u voor de erkenning die ze gekregen heeft voor haar werk van verbinding in deze stad. Dat ze de gave die zij heeft gekregen om met muziek om te gaan wil inzetten voor het heil van anderen. We bidden u zegen ook haar plannen voor de toekomst. Zoals we hier gekomen zijn, zijn ze zo heel verschillend, met heel verschillende levens. Waarin verschillende dingen aan de orde kunnen zijn. We danken u voor de rust van deze ruimte. Dat we wat diep in ons hart leeft, bij u mogen brengen. Hoor ons als we dat in een moment van stil gebed doen. In de naam van Jezus, die ons heeft leren bidden, onze Vader in de hemelen zij. Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. Daarna zingen we een psalm over de nabijheid van God, psalm 73. En daarvan zingen we het 9e en 10e vers. Ga nu of straks van hier in vrede. Verhef je hart tot God en ontvang zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u licht en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.